Geliefden in de Heer Jezus Christus, de stof voor onze overdenking is uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 19. Zondag 19, de 52e vraag en het antwoord. Daar vraagt de onderwijzer in zondag 19, vraag 52, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Het antwoord luidt dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden, even denzelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover. Die komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Christus komende ten oordeel. Wij hebben verleden week al het een en ander over deze vraag en antwoord gezegd in het algemeen, zonder direct diep op de woorden in te gaan van deze vraag en antwoord. En ik wilde toch nog een keer terugkomen op deze zondag 19. Ik heb, en dat was een van de belangrijkste dingen, we hebben verleden week gehoord over de troost. Hoe kan dat een troost zijn? Terwijl er toch ook allerwege een grote beschaamdheid zal zijn. Want eens ieders werk zal door het vuur beproefd worden. En alle hooi, stro en stoppelen zal vergaan. Toen hebben wij gezegd, de ene lijn wordt doorgetrokken. Waar hier, in dit leven, de kennis mag zijn door het geloof van de vergeving van de zonde en van het eeuwige leven en van die borg en middelaar die zichzelf gegeven heeft in de dood. Daar zal, hoe ook alles op aarde ten dele was, zal de Heer toch die lijn voor al zijn kinderen doortrekken. En wat hier in beginsel was, zal uitmonden in de volkomenheid. Wel voelden wij aan, dat is dan ook het blijvende. Je kunt die lijn niet laten beginnen met zijn wederkomst om de oordelen de levenden en de doden. Je kunt het niet alles vooruitschuiven. Nee. Want dat zou een ijdele hoop zijn waarmee wij ons vleien, als we alles vooruit zouden schuiven. Nee, hier komt iets van het oordeel, hier komt iets van de troost en van de blijdschap openbaar. Omdat als het ware de nieuwe tijd, de nieuwe eeuw al geboren is en het woord zich aan het vervullen is, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En zo is ook de vrucht van het werk van Christus hier reeds aanwezig op aarde, in deze tijd en in de harten en levens van zijn kinderen. En dat zal juichen tot zijn eer. Wat er ook van ons mogen vergaan, dat werk zal bestaan. Daarin zullen zij ervaren dat het echt waar is. Al wat gij vrocht zal juichen tot uw eer. Uw erfvolk zal verblijden. U zegenen, heren. Nou wilde ik nog kort die vraag en die woorden van het antwoord nog even met u doorlopen. Wat zegt het antwoord op de vraag naar wat is uw troost in dit stuk? En dan staat er zo dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte. Dat ik heb verleden week reeds opgemerkt, je voelt hier nog iets van de tijd waarin deze Heidelberger geschreven is. Tijd van vervolging. Een tijd van grote verdrukking voor de christenen. Een tijd van gevangenisschap, brandstapel, pijnbank en noem maar op. Nou staat er dat ik in alle droefenis. Is er nu nog droefenis? Is er nu nog droefenis? Ja, natuurlijk is er nog droefenis. Dat weet ik wel, dat blijft doorgaan, maar ik wou u er wel op attent maken dat de geest van deze eeuw altijd bezig is om deze droefenis te verschuiven. Om die droefenis weg te doen. En dat naar voren geschoven wordt de blijdschap, voor zover het dan blijdschap mag heten. Het leven zonder zorg. Droefenis hoort er nou eenmaal niet bij. Daar, iets wat met droefenis te maken heeft, daar is een mens amper voor te krijgen. Hij voelt zich niet thuis als hij afscheid moet nemen. Soms zelfs bij een eigen vader of grootvader of broer of zus. Hij wil het niet aanvaarden. Hij verbergt het. En hij probeert het te verdringen. Dat komt in de grond der zaak, is die vol angst. Voor al dat geheimzinnige wat met het laatste te maken heeft, met het einde. Hij doet alsof het hem niet interesseert. Maar in werkelijkheid verbergt hij toch een zekere angst. Een radeloosheid. Een gevoel van geen antwoord te hebben op de diepste vragen. De vraag naar de zin van het leven. En zo is alles erop uit om die droefheid een ander kleed te geven. En in sommige streken van deze aarde wordt de dood zo mooi opgepoetst. Daar zijn de doden keurig geknipt en gekapt met hun mooiste kleren aan. In een of andere houding op een stoel of wat dan ook. Met een glaasje in de hand of een bosje met bloemen. In een laatste groet aan de levenden. Maar het is net alsof de dode er nog bij is. Alsof die nog leeft. Maar hij leeft niet meer. Hij is er niet meer. Maar zo'n antipathie, zo stuit het de mens eigenlijk tegen. De borst. Dat het voorbij is. En dat voor die persoon de wereld vergaan is. En hij probeert die afstand zo groot mogelijk te maken. Daar is eigenlijk alles op gericht. Het hele leven. Al de moderne communicatiemiddelen zijn zoveel instrumenten om de mens, voor het merendeel dan, om de mens te verstrooien. Dat hij toch maar niet door droefenis overmand wordt. Dat hij toch maar zijn kop omhoog houdt. Dat hij toch maar doorgaat. En sommige mensen hebben die kunst zo zichzelf aangeleerd, dat al liggen ze te sterven, het feest moet doorgaan. En niet chagrijnig zijn en niet bedroefd, want dat weten we nou eenmaal. Ik heb pech gehad. Maar jullie moeten gewoon doorgaan. Blijf het leven trouw. Blijf de wereld trouw. Eigenlijk heeft het niks anders te betekenen blijft de ijdelheid trouw. Want dat is alles wat we hebben. Een klein beetje lol en een beetje leut. Dat is alles wat we hebben. Aan alle kanten stroomt de verstrooiing ons toe. Aan alle kanten. Er is geen tijd voor bezinning. Er is geen tijd voor werkelijk een rustig gesprek. Ik kan wel een gesprek voeren, maar niet daarover. Daar gaat de belangstelling niet naar uit. En mensen moeten van alles bestuderen. Maar het woord van God, het eeuwig blijvende woord, die brief uit de hemel, interesseert hem zo niet. Het noodzakelijke, het minimale, wat hij misschien nog vanwege zijn leeftijd en zijn opvoeding verplicht is, dat doet hij dan. Niet van harte, niet verblijd, omdat hij juist die brief gekregen heeft van die grote God uit de hemel. Nee. Maar vaak nog chagrijnig en een nijdig gezicht. Hij begrijpt niet waar het nodig voor is. Terwijl elke dag de wereld kan vergaan. Ja, niet dat de Heer op de wolk komt, dat kan ook. Maar als hij doodgaat, vergaat de wereld ook. Het zegt allemaal niks. Och, je merkt daarin, ik weet wel, er is een verkeerde droefheid ook, waarin de duivel de mensen in wanhoop ten onder brengt. Maar er is ook een verdringing van alle vorm van droefheid. En een tegenstelling aan het woord van de wijze man, het is beter te gaan in het klaaghuis dan in het klaag, dan in het huis van de maaltijden. Want de wijze neemt er betering des harten aan. Wat is dat erg? Wat zijn wij daarin diep gezonken? En zeker als wij leven onder de beademing van het woord van God. En toch kan de Heer in één ogenblik de zaken veranderen. Maar dat gaat niet altijd zo zachtzinnig. Dat gaat niet altijd zoals wij het graag zouden willen. God kan in één ogenblik ons midden in de droefheid brengen. Is God dan zo bedroefd? Is God dan een God van droefheid? Nee, hij is de God der blijdschap aller verheuging. Maar wij hebben alle reden om te erkennen. Ik heb tegen u altijd weer misdreven. Er is een droefenis die je wordt aangedaan door de mensen. Er is ook een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Maar de mens is hardleers. Terwijl de tijd eigenlijk al voorbij is. Eigenlijk al voorbij. Leven wij net of we onze tijd nog moeten krijgen. In deze wereld. En dat is een kenmerkend iets van deze laatste bedeling. Dat wanhopige, dat discursieve, dat zonder God in deze wereld. Dat klinkt ons tegen uit de luidsprekers. Dat blikt ons aan, aan alle kanten, zonder God. In deze wereld. Het heeft ons hart niet. Ik zei al ja, noodgedwongen. Omdat het nou eenmaal zo is. Doen we ook nog een beetje aan godsdienst. Een minimum. Zo min mogelijk. En de rest. De rest is voor mijzelf. Kun je dan getroost zijn met de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Getroost, als we hier nooit verdriet hebben gehad. Als we hier alles hebben verdrongen naar de achtergrond. want ik moet eten en drinken en vrolijk zijn. Wie weet is het morgen te laat. Als je er goed naar kijkt, dan zeg je het is allemaal even zielig en mistroostig. De zogenaamde vrije mens is aan alle kanten ingekapseld. Hij kan geen eens meer wat hij zou willen. En hij wil ook niet ook. Troost veronderstelt droefenis. Nou staat er hier alle droefenis. Wat is dat dan voor droefenis? Die mensen hadden vele vormen van droefenis in die tijd. Als je vader daar in het openbaar op een schavot staat en met een tang wordt zijn tong uit zijn mond gerukt en je staat er als kinderen bij, dan ben je wel bedroefd. Of als je ziet hoe er een kuil gegraven wordt en je moeder erin gestopt wordt levend en de grond wordt toegegooid en aangestampt en jouw moeder verdwijnt daar, dan is er wel droefenis. Of als je daar je vader of broer of wat ook ziet verbranden in het openbaar, dan is het droefenis. Die mensen waren niet van steen. Die mensen hadden ook de banden aan elkaar. Wat een droefenis. Wat een geween is er geweest in die tijden. Van druk en van vervolging. Komt nog meer bij alle droefenis. Dat houdt ook verband met ons eigen persoonlijke leven. Met de zonde. Met het afwijken van de Heere. Met onze ongehoorzaamheid. Met ons ongeloof. Als het goed is, werkt dat ook droefenis in het hart. Wie zal mij verlossen van een lichaam deze dood? Wie zal mij helpen? Wie geleidt mij in een vaste stad? Wie verlost Israël van al zijn ongerechtigheden? Kun je niet altijd zien aan de buitenkant. Maar het gaat toch door. En je zou verbaasd staan als je zag hoeveel mensen vanavond voor ze in bed stappen of in bed op hun knieën de Heere belijden hun zonden. Hun niet luisteren, hun ongeloof, hun twijfel. En die daar als een kind hangen aan de deur. Heere, vergeef toch al onze overtredingen die ons aankleven in gedachten, woorden en werken. Dat zijn maar geen praatjes. Nee, daar ligt het oprecht. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat. Heren, wie zal toch bestaan? Ongeloof. Dat wij die trouwe God nou niet geloven op zijn woord. Dat wij die trouwe God nu zo ontrouw achten. Al zeggen wij het zo niet. Dat geeft bedroefdheid. Telkens weer. Het kan zo zijn dat het lijkt alsof alles in de onverschilligheid ligt. Hij kan er ook niet bedroefd om wezen. Maar daar is God. En die spreekt door zijn dierbaar woord. En tegelijk is er de droefheid. Soms op de meest onverwachte momenten. Ik was van de week nog op een trouwerij van een neef van me in Rotterdam. En mijn oom kon de trouwerij niet doen. Maar die sprak nog wel een enkel woord en overhandigde de Bijbel. Maar ik toen hij dan begon te spreken, begon hij God te prijzen voor zijn genade en ontferming. Lof, eer, dank en prijs voor die God die zijn genade zo grotelijks bewijst aan zulke ellendige schepselen. Dat is maar heel kort, maar je zou zo van de kaart raken. De herkenning, dat is het. Dat is het. Die groot en eeuwig levende God, die toch geprezen zal worden van al zijn schepselen, van al zijn kinderen. Dan zou je zo in huilen uitbreken. Van verlangen, van heimwee, van bedroefdheid, dat wij nog geen tong hebben om die Heere God te prijzen tot in de eeuwigheid, maar tegelijk ook van blijdschap dat je het horen mag. Dank, dank nu alle God. Ja, zo kan de Heer in één ogenblik, kan die ellendige wakker maken. Dan zie je ook het schrillen van ons eigen werk en van Gods werk, die tegenstelling. Wat levert ons eigen werk op? Niks. Aan het einde is ondank het loon. Ons eigen werk, wat geeft het ons? Dat alleen blijft eeuwig bestaan. Daartoe heeft God een volk geformeerd, dat ze zijn lof zouden verkondigen. Dat kan ook droefenis geven. Als wij zien op het gemis van zulke glans, en als wij letten op onze eigen hardheid en ongevoeligheid. Droefheid ook vanwege ons voortdurend afzwerven van de Heere. Die de dichter doet bekennen, ik heb gedwaald langs veel omwegen. Zoek uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. Dat de Heere God, die trouwe herder, die toch alleen naar Kanaan, naar Jeruzalem leidt, dat we hem uit het oog verliezen en uit het hart. En zodra komt daar die levendmakende geest in, en er is droefheid. Er is oprechte bekentenis voor Gods aangezicht. Vanwege mijn ontrouw tegenover zijn trouw, die eeuwig groot is. Je zou zeggen, als je alles bij elkaar telt en het komt op de mens af, alles, dan zal die nooit meer blij kunnen zijn. Nou, wacht maar even. En vervolging. Ja, daar wisten ze toen van. Dat heb ik reeds gezegd. Vervolging. Daar slopen de mensen langs de huizen. Of je soms het boek in huis had en uit het boek las. Dat was de Bijbel. Daar werd nauwlettend gekeken. Of dat je soms hoorde bij die verachte sekte. Die ketters. En owee, als je betrapt werd, dan werd je gepijnigd. En je kwam op een ellendige manier aan het einde van ons leven. Van je leven. In dat alles met opgericht hoofd. Dus omvattende dat hele levensterrein. Met alle noden, verborgen en openbaar. Met alle ziekte. Met alle geestelijke verlatingen. Met alle geestelijke afzwervingen. Met alle lichamelijke moeite en verdriet. Alles. Met zonde en ongeloof. Dat ons bestrijden. De duivel en de wereld.
met opgerichte hoofden.
Het is nogal wat. Ja. Ja, dat is zeker wat. Dat is alleen het allerheiligst geloof dat de hoofden opwaarts richt. Dat is zelfs onder de druk en onder de knoet en onder het lijden bekennen dat Jezus Christus waarachtig de Zoon van God is, leeft tot in alle eeuwigheid en dat zijn woord de waarheid is. Dan wordt vervuld dat twee zijn in het leven, droevig zijnde, doch altijd blijde. Vervolgd, doch niet daarin verlaten, niets hebbende, nochtans alles bezittende. Opgerichte hoofd. Betekent dat dat zo'n mens nooit huilt? Dat nooit het verdriet is de overhand zou kunnen nemen? Oh nee, dat zal ik niet zeggen. Menigeen heeft met het hoofd op de tafel gelegen en is in tranen uitgebarst. Maar God komt eraan te pas. En God zegt tot zijn ellendige, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Al ging u weg door de zee en uw pad door grote wateren. Ik ben toch de rotssteen van je heil en je deel tot in eeuwigheid. Opgerichte hoofden. Weet je, die man die ze lag, die te roosteren lag op een vuurtje, die christen, die zei tegen zijn beulen, ik lig als op een bed van rozen. Keren jullie me nog eens om? Hoeveel malen klonk het van de brandstapels, totdat de mensen stikten in de rook of het bestierven van de pijn. U looft de apostel schaar in heerlijkheid, o Heere. Profeten, martelaars, vermelden daar uw eer. Door heel uw kerk wordt steeds daarboven hier beneden in strijd en zegenpraal uw grote naam beleden. Opgerichte hoofden. Die man die daar in dat vunzige hol zat. Geradbraakt, vol ellende. In het donker bij het ongedierte. Ver van vrouw en kinderen verwijderd. Daar kwam de vraag. Wat wilt gij dat ik u geven zal? Wil ik u de vrijheid hergeven? Wil ik u terugbrengen bij uw vrouw en kinderen? Totdat de man riep, niets, Heere Jezus, dan u alleen. Opgerichte hoofden. Dat kan, al zat Job dan op de ashoop als een toonbeeld van ellende. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dat is geen mensenwerk, dat is nou Gods werk. Dat is het werk van die trouwe Heere God en van zijn Heilige Geest. Opwaarts om op God te letten. Heft harten en hoofden opwaarts. Dat kan. Je moet niet denken dat het niet kan. Bij ons kan het niet, maar bij de Heere wel. De Heere ligt het hoofd van zijn kinderen op en zegt, ik leef tot in alle eeuwigheid. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt. De duisternis gaat voorbij. En u wordt in deze vraag en antwoord gedoeld, dat dat opgerichte hoofd te maken heeft met de komst van Christus, de wederkomst. Want dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft. Even dezelfde. Ik had het vorige week over die lijn. Hij heeft zich voor het gericht van God gesteld en onder de vloek toen wij nog vijanden waren. Toen heeft hij die stap gedaan. Die weg is hij gegaan. Niet voor vrienden, maar voor tegenstanders. En die heeft zich voor die ellendige onder het gericht begeven en is veroordeeld geweest tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En nu moet je de klemtoon even laten vallen op dat even dezelfde. Is die Christus als die vernederde en lijdende middelaar ons dierbaar geworden? Of dromen wij alleen van een Christus in het licht, zonder te weten, zonder te kennen, de gekruisigde, de stervende middelaar, die zich tevoren, let wel, hier wordt gesproken van een gericht, voor de jongste dag, de laatste dag, het laatste oordeel. Hier wordt gesproken van een gericht dat plaatsgevonden heeft voor hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Nou staat er even dezelfde. Zeg, jongelui daarachterin, als jullie niet opletten, dan verzoek ik je of in de consistorie of beneden te gaan zitten, want je leidt mijn aandacht af. Laat het alsjeblieft afgelopen zijn. Kijk recht voor je naar de preekstoel en niet naar een ander. Die zicht even dezelfde, die zicht tevoren, om mijnentwil, voor Gods gericht gesteld heeft. Dat is dus een gericht voor het gericht. Voor het laatste gericht. Het eindgericht. En nu is deze Heer Jezus Christus, die is hun bekend. Die in het gericht gekomen is. Wat voor, eigenlijk in de diepste zin, een verband heeft met dat laatste gericht. Want in dat laatste gericht zullen al Gods vijanden vergaan. Al de doodslagers en de meinedigen en de twisters en de oneerbiedigen, zij zullen alle vergaan. Maar in dat eerste gericht op Golgotha heeft die Heere God, heeft het op zijn zoon doen aanlopen. Wanneer er dus waarachtige kennis is van diezelfde Heer Jezus Christus, die voordat hij ten oordeel kwam, zelf in het oordeel is ingegaan. Wanneer er de kennis is aan hem, de kennis des geloofs, der hoop en der liefde, aan zulk ene die zich gegeven heeft tot in de allerbitterste versmading en angst der hel, dan kan zijn wederkomst alleen ten troost zijn. Want dan is het die versmade, die om mijnentwil die smaadheid heeft gedragen. Die om mijnentwil de dood is ingegaan. Die om mijnentwil de vloek van God op mijn zonde op zich heeft geladen. En wanneer dat waarachtig geloof in zulk een zoon van God, die voor ik verdoemd werd, zelf de verdoemde wilde wezen. Voordat ik aan de beurt kwam om zelf uitgeschakeld te worden, dat hij zich in dat gericht heeft begeven. Als mijn hoop en betrouwen, als er kennis mag zijn, en want dat is immers het eeuwige leven, dat ze hem kennen, de waarachtige God en zijn Zoon, Jezus Christus. Als die kennis aanwezig is, door de prediking van het heilige evangelie, door de werking van de Heilige Geest, door de wederbarende genade van die Heere Christus, dan kan er alleen sprake zijn van troost. Want dan is het doortrekken van die lijn even dezelfde.
die het eerst voor mij heeft opgenomen. Die het voor Gods eer en voor Gods deugden en voor zijn wet heeft opgenomen. En die zelf de vloek en de jammer op zich geladen heeft. Zulk een die dat om mijnent wil, zo spreekt het waarachtig geloof. Niet alleen anderen, maar ook voor mij zijn dierbaar bloed gestort heeft. Wanneer zulk een middelaar, een liefste, die blank en rood is, als zulk een de wederkerende rechter is, dan alleen kan er ruimte zijn voor de troost. Want dan is het geen vreemde Heer Jezus Christus. Dan is het geen vreemde middelaar Gods en der mensen. Maar dan is het die middelaar die hier in dit leven naar ons heeft omgezien door zijn woord en geest. Die ons hier trok uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Die hier onze oren opende om te horen. En onze ogen opende om te zien. Die ons hier gaf een kruimeltje geloof. In hem de vorst des levens. Deze middelaar Gods en der mensen. Die betalende borg. Die alles heeft volbracht. Die is degene die de vloek van mij weggenomen heeft. En die verwacht ik tot een rechter uit de hemel. Die verwacht ik tot zulk, als zulk een rechter. Die tot de man zeide, mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Die sprak tot de moordenaar, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ik verwacht met vrezen en beving, die Heere Christus die zal zeggen, kom in gij gezegende des vaders, werf het koninkrijk dat voor u bereid is voor de grondlegging der wereld. Niet dat ik het verwacht op grond van mijn verdiensten, van mijn doen en laten, maar verwachtende alles van hem, die zulk een heerlijke erfenis heeft toebereid voor zijn ellendig Sion. Nu, dat is een groot verschil. Wie wij verwachten, of wij die Heere Christus verwachten als een rechter zonder hem als redder te hebben leren kennen hier in de tijd. Dan kun je met recht benauwd wezen. Dan kun je met recht in de wanhoop verzinken. Als je daaraan denkt. Dat wij van ieder ijdel woord zelfs rekenschap zullen afleggen voor die God. Voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. Ja, dat we van al onze ijdele daden hem verantwoording voor zullen moeten afleggen. Als wij niet die Heer Jezus Christus hier, als die plaatsbekleder, als dat lam leren kennen, dan is zijn komst niet troostrijk, maar vreesaanjagend. Zo vreselijk dat wij lezen in de schrift, als dan zullen zij zeggen, bergen valt op me en heuvelen bedekt me, want de angst grijpt ons mensen dan aan. Daarom leer hieruit de noodzakelijkheid, de gepastheid, om heden in de tijd die nog rest, zelf te ervaren, ik ben die veroordeelde, die schavuit. Maar God laat mij in Jezus' naam verkondigen dat er vergeving is van ongerechtigheden. Dat er verzoening is door het bloed van het kruis. Want als ik daar buiten voor God moet verschijnen, ik kan niet bestaan. Dan is het alsof er een uitgedarde stoppel, stro, bij het vuur komt en dat vliegt in brand. Tot een rechter uit de hemel verwacht. Ja. Maar dan zal hij ook in het licht stellen. Al zijn kinderen. En er zal in het duidelijkst getoond worden. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Zij hebben hun klederen gewassen in het bloed des lams. Zij zijn het die hun troost en veiligheid. Ten diepste gevonden hebben. In die Heere Jezus Christus, die leidende middelaar. En al zou er dan nog beschaamdheid zijn vanwege al onze zonden, vanwege alle stro en verstoppelen wat in de jongste dag verbranden zal en zal blijken geen waarde te hebben. Dan nog zal er behoudenis wezen in het bloed van het lam voor al zijn kinderen. Want hij zal ze toespreken als gekenden, verlosten, gereinigden, bekleed met schone witte klederen. Dan zal hij ten overstaan van alle mensen voor de laatste maal zijn uitverkorenen rechtvaardigen. Voor alle engelen en alle mensen die er zijn. Dan zal hij duidelijk stellen, zodat iedereen het weet. Daar is de schare, de ontelbare schare, die zalig wordt. Die, hoe ongelukkig, ja al zaten ze met Lazarus vol boze zweren, hun hulp hebben gebedeld van de levende God en van zijn Christus. Die, hoe het ook mogen tegenlopen, gestadig op zijn goedheid mochten hopen. En dan volgt dat slotwoord. Die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Let wel, het gaat hier niet over onze menselijke haatgevoelens. Het gaat hier niet over het in onze handen wrijven bij de ondergang van de naaste. Dat wij dat zo mooi vinden. Maar het begint daarmee, die al zijn vijanden. Zijn vijanden. Dat zijn de vijanden van de Heer Jezus, van de gekruisigde. Dat zijn ze die ondanks alle openbaring en bemoeienis doorgaan in het verharden van hun boze hart. In het miskennen van het eeuwig voorrecht dat ze gebracht zijn onder de beademing van zijn heilige evangelie. Dat zal dan ook voor een kerkmens erger zijn dan voor een mens die er nooit van gehoord heeft. Want die de weg geweten en niet bewandeld hebben, zullen met vele slagen geslagen worden. Dan zal hij juist tot die mens zeggen, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zal. Zijn vijanden, dat zijn de verachters van het heilige evangelie. Van het kruis van Christus. Dat zijn degenen die de schotel, die hun eerstgeboorterecht voor een schotel linzen moest hebben verkocht. En afgeweken zijn en de weg van Biliam zijn nagevolgd. Dat zijn degenen die altijd door twee heren wilden dienen wat niet kon. Zijn vijanden, dat is punt 1. Punt 1 is niet mijn vijanden. Nee. Maar punt 1 is zijn vijanden. En dan zijn het ook mijn vijanden. Niet omdat ze lelijk voor mij zijn geweest. Niet omdat ze voor mij niet zo meegaand waren. Niet omdat ze voor mij niks over hebben. Wel nee, gooi dat maar in de prullenbak. Dat is vers 2. Maar dat ze die Heer Jezus Christus niet hebben geloofd. Niet voor hem hebben gebogen. Hem niet hebben erkend als die enige heil aanbrenger, borg en zalig maakt. Die wel van hem hebben geweten. Die wel hebben gehoord in de kerk en thuis en op de catechisatie. Horen lezen uit de Bijbel. Maar dan nog gaat de mens door. Met lachen. Met gekheid maken. Maar dan zullen al Gods kinderen in die grote dag, hier in beginsel, maar dan volkomen zullen zijn vijanden hun vijanden zijn. En dan zullen ze niet in hun handen wrijven uit leedvermaak. Maar ze zullen wel in hun handen klappen ter ere van die God die zijn vijanden voor eeuwig verdoemen zal. Want dan gaat het niet meer over een handje vol zonden die zijn te vergeven. Al had je twee handen vol met zonden en een hart vol met zonden, dan is nog barmhartigheid en genade in de openbaring van Jezus Christus die ons voorgehouden wordt. Dat is het ergste niet, hoe erg het ook is. Maar dat is het ergste. Dat wij dat ene offer dat God gegeven heeft niet achten. Want als er dan dat bloed van het Nieuwe Testament, dat Eeuwige Testament, onrein geacht wordt, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Maar een vreselijke verwachting van oordeel en vuur dat de tegenstander zal verslinden. Heus, dit is geen bangmakerij, denk dat niet. Denk dat heus niet. Nee. Maar dit is de naakte werkelijkheid van Gods woord. Wat ook ons in het woord God staat opgetekend. Daar is er een eind gekomen hier aan al onze praatjes. Aan al ons belachelijk maken. Aan al onze eigenzinnigheid en eigenwilligheid. En dan zal een vader of een moeder, of een vader en moeder, die zullen in de handen klappen als ze hun kinderen zien verzinken. Want dan zijn het hun kinderen niet meer. Dan zijn het zijn vijanden. En daarom ook mijn vijanden. Dan is er geen traan meer. Maar er is er in de waarheid, laat alle stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen. Wat zingt, dat zingt. Wat vergaat, dat vergaat. Maar dan zal dat volk aan zijn kant staan. Aan zijn kant. Hier mag nog een hart met medelijden vervuld zijn. Hier mag er nog iets zijn van de banden van het bloed. Die spreken, die trekken. Van het vlees. Maar daar niet meer. Daar is geen band in die zin meer. Daar is alleen de band overgebleven met God, met Christus en met zijn uitverkoren kerk. En de rest mag de duivel wegslepen. Die we hebben gezocht. Die we hebben gediend. Die we de eer hebben gegeven in ons leven. Terwijl we aan Gods woord onze schoenen afvegen. God zal zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Een zwaar geladen woord. Een woord dat ik niet veel gebruik. Want het veelvuldig gebruik slijt af. Maar hier staat het en je voelt het aan, verdoemenis. Dat is nog iets meer dan de nieuwe vertaling geeft, veroordeling. Verdoemenis, daar zit zo'n geheimzinnige donkerheid en diepte in. Het is alsof je iets eruit proeft, uit de klanken van het woord, van het doem, van het weg, van het verzinken. Eeuwige verdoemenis werpt. En dat dan gezongen wordt, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Kunnen we nu niet begrijpen hoor. Maar dan wel. Dan staan we aan Gods kant. En mij, man, is dat geen verbeelding, nee. Dat is vrije gunst die eeuwig God bewoog. Maar mij, ik arme ellendige, die ook moest zeggen, ik ben door uw wetten schende krom van lenden. Die moest zeggen, ontzondig mij toch met hyssop en mijn ziel, nu gans mee laat zal rein zijn en genezen. Was mij geheel. Ja, mij. Nee, dat is hier niet een soort ere saluut voor onszelf. We zijn al egoïsten genoeg. Dit is het wonder van Gods opzoekende liefde. Maar mij, met alle uitverkorenen, alle die hij heeft gekend en geliefd, tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal niet meer zijn. Er zal geen rouw en geen gekrijs meer zijn. Er zal geen zonde meer zijn. Er zal geen enkele verstoring zijn. Het zal alles eeuwige zaligheid zijn. Blijdschap en heerlijkheid. droefenis en zuchting zullen wegvliegen. O, dan is het een troost. Dan is het een troost. Dat dan ook nooit de mens der zonde meer zal zijn. En dat de zondaar zal zijn verdelgd en verdaan van de aarde. Dat alle vijandschap van het vlees vernietigd is geworden. En dat God alles zal zijn in allen. En hoe horen wij dat misschien niet? Want horende hoort, maar verstaat niet. Ziende ziet, maar bemerkt niet. Dat neemt niet weg dat daar het woord van God nog verkondigd wordt. En dat woord van God zegt, waakt. Want gij weet die dag niet, nog de uren, in welke de Zoon des mensen komen zal. En nou betekent dat waakt heus niet dat je met een lang gezicht over de aarde hoeft te lopen. Maar wel dat het nodig is, hier te leren, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Wel dat het nodig is dat we eens een keer door de duvel heen kijken en zien dat het toch niet anders is dan poppenkast en jammerlijke mislukking. Dat hij niet anders beoogt dan ons verderf, dat wel. Maar ondertussen, met opgerichte hoofd, want er is blijdschap. Gans Sion was verheugd en juicht, o Heere van vreugd. Met Sions dochter scharen, wanneer de blijde Mare uw oordeel had gehoord. Er is veel wat ons bindt. In de goede zin, maar ook in de kwade zin. Er is veel wat we moeilijk los kunnen laten. Het geloof voert ook daarin een strijd. Om aan de ene kant oog te hebben voor wat God hier werkt. Wat God hier geeft van zijn zegeningen. Wat God hier doet ervaren. En aan de andere kant, om nou verder te mogen zien naar het einde. Hij komt. En om in dat geloof te mogen zeggen, kom haastiglijk, Heere. O, wat is dat diep ingrijpend. Er hoeft niet veel meer te gebeuren. Maar dit moet nog gebeuren. Wij leven in de laatste bedeling. Al Gods beloften zijn bijna vervuld. Deze belofte zal nog vervuld worden. Haastende is hij om deze belofte te vervullen. En dan zal het einde zijn. Dan zal Jezus Christus in zulke donkere tijden. Want de Bijbel zegt dat het een donkere tijd zal zijn. De Bijbel spreekt ook van vervolging en verdrukking. Dat het getuigenis zal zwijgen. Dat er grote terreinen zijn in het leven waar we uitgesloten zullen zijn. Grote terreinen. Wie denkt niet aan de eerste symptomen van al deze dingen. Dat je niet meer in een ziekenhuis wordt aangenomen op vele plaatsen. Als je niet belooft mee te werken aan de verderving van het leven. Is het niet duidelijk? Dat de heilige apostel Johannes ons heeft gezegd van het einde der dagen. Die het teken van het beest niet zullen dragen. Die kunnen niet kopen. Die kunnen niet verkopen. Die gaan maatschappelijk te gronden. Alleen als je meedoet. Als je meedoet. En ieder mens zijn eigen ingebeelde recht toeschrijft en erkent. Dan wel. Maar anders niet. Maar de Heere heeft gezegd, heft uw hoofden opwaarts, want de lente is nabij. O geliefde, dat wij alle, hoofd voor hoofd, dat er niemand van ons zou blijken achter te blijven in die grote dag der dagen. Want, ik weet wel, daar zal er geen man, geen vrouw, geen kind meer zijn. Maar hier nog wel. Hier nog wel. En hier komt nog het getuigenis van God tot ons. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar laat u leiden.
Ik wil dit gedeelte afsluiten met het laatste artikel. Ten laatste geloven wij volgens het woord Gods, dat als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen, en het getal der uitverkorenen vol zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk zichtbaar. Gelijk hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende, om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen, alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van het begin der wereld af tot de einde toe geweest zullen zijn. Gedagvaard zijnde door de stem van de archangel en door het geklank van de goddelijke bazuin. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen tezamen gevoegd en verenigd zijnde met hun eigen lichamen, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de conscientiën, de gewetens van de mensen geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf hield. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaar voor allen ontdekt worden. Daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht verschrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen. En zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij daar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite die ze zullen gedragen hebben. Hun onschuld zal door allen bekend worden en ze zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen conscientie en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voegen dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam beleiden voor God zijn Vader en de uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordig door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak van de Zoon van God te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart van een mens nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de belofte Gods, in Jezus Christus, onze Heere. Amen.